Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 45, het eerste vers. De groepen 5, 6 en 6 hebben die geleerd. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 45. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. In aansluiting daarop lezen we het Johannes Evangelie, nu hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezing is Johannes 2 vers 1 tot en met 12. En op de 3e dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij ulieden zal zeggen, doe dat. En aldaar waren 6 stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schept nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen en zij bleven al daar niet vele dagen.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door te zingen van Psalm 45, de versen 5, 6 en 7. Men ziet u blij in statelijke rijen. En wat er volgt in vers 6 en 7 van Psalm 45. Onder het zingen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaaf te dienen. De eerste rond van het voor de diaconie. Tweede voor de kerk en straks bij de uitgang is een deur gelukkig bestemd voor het onderhoud en energiekosten van de kerk. De Heere zegende u met uw gaven. Psalm 45, vers 5, 6 en 7. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek van vanmorgen, die vinden wij het voorgelezen Bijbelgedeelte Johannes 2, vers 1 tot en met 12. Als centraal tekstvers lees ik alleen vers 11a, nog eens Johannes 2, vers 11a. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij, Jezus, eerste wonder. Drie aandachtspunten. Eerst zijn aanwezigheid, vers 1 en 2. Daarna zijn werk in vers 3 tot en met 10. Als derde zijn heerlijkheid, versen 11 en 12. Dus Jezus, eerste teken, zijn aanwezigheid, zijn werk, zijn heerlijkheid, zijn aanwezigheid is onze eerste gedachte. Gemeente, jongens en meisjes, weet je nog van vorige week? Bijzonder was het wel met Filippus en Nathanael. De Heer Jezus beloofde hem, je zult grotere dingen zien dan deze. En die belofte van toen, die gaat nu dan ook in vervulling. De Heer Jezus, die gaat nu op allerlei manieren aan de mensen laten zien dat hij de Zoon van God is. Dit noem je het openbare optreden van de Heer Jezus. Zo lezen we 1 en 2. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook uitgenodigd en zijn discipelen tot de bruiloft. De Heer Jezus heeft dus een uitnodiging gekregen voor een bruiloft. Jongens en meisjes, jullie zijn misschien ook al eens op een bruiloft geweest. In een Bijbels huwelijk trouwen een man en een vrouw met elkaar. Zo is dat vandaag en zo ook toen. Een bruiloft, dat is een blijde dag. Opvallend is dan wat je van leest. Wat je wel van leest en niet van leest. Even meedenken, gemeente. Hoe heet dat bruidspaar eigenlijk? Hoe oud zouden ze zijn? Passen ze zo op het oog wel bij elkaar? Daar lees je dus niets van in de Bijbel. Dat betekent dan natuurlijk weer niet dat je over die dingen vandaag niet na zou moeten denken. Als het gaat over het leven binnen relaties. In alle omstandigheden van ons leven worden we geroepen om ons leven in Gods hand te leggen en in afhankelijkheid van Hem onze weg te gaan. Je leest in de Bijbel over Gods speciale zorg voor weduwen, voor weduwnaars en voor wezen. Je leest ook over mensen die single zijn, daarin ook een rijk gezegend leven mogen hebben. En je leest ook over het leven binnen een huwelijk. De Bijbel vertelt hier dat er een bruiloft is in Kana in Galilea. De moeder van de Heer Jezus erbij, dat lees je wel. Van Jozef lees je daarentegen niets meer. Met de meeste verklarers gaan we vanuit dat Jozef inmiddels zal zijn overleden. En je leest dan ook dat de Heer Jezus erbij is met zijn discipelen. Kennelijk is een bruiloft bijwonen voor de Heer Jezus niet te aards of zo. De Heer Jezus neemt deel aan de vreugde van een bruiloftsfeest. Hij is blij met de blijde. En hij heeft gelachen. Daar kunnen we uit leren dat feestelijke gebeurtenissen ook horen bij het leven van een christen. Ruil zegt zo onderwijzend het volgende. Daarom is het goed wanneer een christen een feest per definitie rekent. Niet goed wanneer een christen het feest per definitie rekent tot het domein van de zonde. Meer nog. Een vrolijk hart en een neiging om een alle onschuldige vreugde deel te nemen zijn gaven van onschatbare waarde. Ze kunnen vooroordelen wegnemen. Struikelblokken uit de weg nemen en voor Christus en voor het evangelie plaatsmaken. Daarom is het niet goed wanneer een christen zich aan de samenleving onttrekt en met een gezicht loopt alsof het elke dag een begrafenis is. Een vriendelijke, vrolijke geest is een aanbeveling voor een gelovige. Natuurlijk moet je grenzen bepalen, want er zijn gevaren aan feesten, dat voel je allemaal wel aan. Opnieuw ruil als regel, laat ons zorg dragen dat we altijd op feesten gaan in de geest van onze goddelijke meester. En dat wij nooit gaan waar hij niet zou zijn gegaan. Hoe dan ook, de Heer Jezus, die is erbij, want hij is uitgenodigd. En deze uitnodiging, die heeft de Heer Jezus dan ook aangenomen. Gemeente, doen wij dit ook wel eens? Heel bewust de Heer Jezus uitnodigen, elke dag, maar ook bij speciale gebeurtenissen of viering in ons leven. Want het uitnodigen van de Heer Jezus is iets heel belangrijks. In onze tekst gaat het over een huwelijk en dan gaat het eigenlijk ook over de periode dat je daar misschien nog geen verkering hebt, je daarover nadenkt of naar verlangt. Dan is het belangrijk om daarvoor te gaan bidden. Om te vragen, Heere, wilt u mij daarin leiden en mijn leven ook daarin in uw handen nemen? Want waar een bruiloft dan mee begint, ja, met twee mensen die elkaar leren kennen. Je wordt verliefd op elkaar. Als het goed is, ga je na verloop van tijd van elkaar houden. Je groeit naar elkaar toe, naar een huwelijk. En is de Heer Jezus er dan ook bij? Niet letterlijk natuurlijk, begrijp je wel. Maar als beeldspraak, zeg maar. Wordt de Heer Jezus dan uitgenodigd in jullie leven, in samen lezen uit de Bijbel en het samen bidden? Jongelui, dat moet je doen. Gewoon in je eigen woorden. Want voor elkaar en voor de Heere hoef je nooit te schamen. Zo wordt de Heer Jezus vandaag nog uitgenodigd. En reken erop dat hij die uitnodigingen ook aanneemt. Jongelui, om echt gelukkig te worden in je huwelijk, moet er natuurlijk liefde zijn. Een basis waarin je elkaar vindt, bij elkaar past, elkaar probeert aan te voelen en ook probeert elkaar te verstaan. Je moet elkaars liefdestaal leren kennen en die ook leren spreken, zeg maar. Maar daarnaast is het ontzettend belangrijk dat je een huwelijk mag hebben in de Heere. Een huwelijk waarin de Heer uitgenodigd is en hij die uitnodiging ook aan kan nemen. Ik kan niet genoeg benadrukken. Ook en vooral daarin moeten mensen één zijn. Want de man of vrouw met wie we trouwen, die brengt ons dichter bij de Heere of verder van de Heere vandaan. Daarom is het zo belangrijk om in vragen hierover kunnen zijn, deze aan de Heere te vertellen. Vraag de Heere om iemand van wie je echt houden kunt, met wie je ook samen de Heere kunt dienen. Jongelui, breng het in gebed bij de Heere, wilt u er ook bij zijn op deze dag en ook in ons hele verdere leven. Gaat u met ons mee de onbekende toekomst in. Laat ons huwelijk door uw genade mogen beantwoorden aan de diepste bedoelingen die u er zelf aan verbonden hebt. Mogen wij ook leren kennen als de hemelse bruidegom in uw onpeilbaar diepe liefde voor uw bruidsgemeente, want dan heb je een huwelijk in de Here, wanneer door Gods genade je huwelijk gaat lijken op het huwelijk met Christus en zijn bruidsgemeente. De Heer Jezus nam de uitnodiging aan. En dan laat hij daarmee zien, ik eer het huwelijk als een instelling van God zelf. Daar moet je dan aan blijven denken, ook als gehuwden. Want in de Bijbel worden de kinderen van God vergeleken met een bruid. Zij is de bruid van Christus, de Heer Jezus, is dan een belangrijk voorbeeld. Je leest over de zelfopofferende liefde van Christus voor zijn bruidsgemeente. En omgekeerd, de dienende liefde van de bruidsgemeente voor Christus. Patroon is dit. Hij geeft. Hij heeft lief. En daarna ontvangt hij. En tegelijkertijd, gemeente, wat liggen dan veel pijnpunten rondom deze dingen? Ik kan veel vragen geven, wanneer gebeden tot nu toe niet werden verhoord. Ons bidden en ons wachten wordt op de proef gesteld. Wanneer single blijven geen eigen keuze is. Ik kan ook veel vragen en veel verdriet geven, wanneer de zegen van een huwelijk verandert en het een weg wordt van intens kruisdragen. Op zoveel huwelijksproblemen hebben wij mensen geen pasklaar antwoord. Maar geloven wij nu werkelijk dat de Heere, de getrouwden, zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Laat het dan een aansporing zijn om in soms zulke moeilijke gevallen te blijven vragen om zijn kracht en om zijn sterkte. Ik kan ook veel vragen geven wanneer we worstelen met onze geaardheid, wanneer in ons huwelijk de kinderzegen wordt gemist, wanneer we alleen kwamen staan na een huwelijk omdat onze man of vrouw is overleden, of ook wanneer het einde door echtscheiding. In al deze omstandigheden hebben wij de Heer Jezus zo nodig, zijn hulp en ook zijn bijstand. Wat laat de Heer Jezus zien dat hij zo graag daarin wordt erkend? Let erop. Op een bruiloft. Op een bruiloft komt hij midden in het leven van mensen te staan, met alle zorgen die daarin worden gevonden. Laten ook wij elkaar dan vaak omringen met de gebeden. De tweede gedachte is zijn werk. Gemeente, jongelui, in gedachten gaan we naar het dorpje Cana. Daar wordt de bruiloft gevierd. Ja, waarvoor de Heer Jezus is uitgenodigd. In die tijd duurde een bruiloft meestal 7 dagen. Deze feestdagen werden goed voorbereid, met de ceremoniemeester erbij en zo. En dan, ja, dan is het zover. Het bruiloftsfeest begint. De bruid en de bruidegom, die ontmoeten elkaar. En de families en de vrienden, die zijn erbij. Kun je begrijpen, gemeente? Dat is een blijde sfeer. Er wordt muziek gemaakt, lekker gegeten en ook wijn gedronken. Maar dan, er gebeurt er iets wat heel pijnlijk is. Je leest in vers 3 dat de wijn op is. Die wijn van toen kon je niet helemaal vergelijken met die van nu. Die werd verdund met water, maar hoe dan ook. Goede en lekkere wijn kunnen schenken was ontzettend belangrijk. Het was zelfs een kwestie van gastvrijheid. Geen wijn, dat betekende dat nog jaren later een verwijt van ongastvrijheid of zelfs van gierigheid kon worden gemaakt. En dan voel je iets van de beklemming waar in ieder geval ook Maria, de moeder van de Heer Jezus, wat van heeft gevoeld. Want zij merkt het ook. En dan ziet het gebeuren, vers 3. Ze stoot, elleboog, stoot zachtjes haar zoon, de Heer Jezus, aan. En zegt tegen hem, ze hebben geen wijn. Alsof ze zeggen wil, Jezus, zorg voor een oplossing. De Heer Jezus, die hoort zijn moeder uiteraard aan. En dan geeft hij een antwoord wat ons verbazen kan. Vrouw, wat heb ik met u te doen, vers 4? Mijn uren is nog niet gekomen. Vrouw, dat klinkt nogal afstandelijk. En daarnaast is het zoveel als, wat is er tussen u en mij? Met zo'n uitdrukking werd in die tijd eigenlijk gezegd dat het niet zo netjes is om je met andermans zaken te bemoeien. De Heer Jezus, die was altijd gehoorzaam aan zijn ouders en zo vol van liefde. En nu, gemeente, nu zegt hij opeens dit. Waarom zou dat zijn? En jongens, wijze de Heer Jezus wil zo graag iets leren ook aan zijn moeder. Want het is de tijd van de Heer Jezus nog niet om te helpen. Hij zegt zoveel als, ik ben wel uw zoon. En dus echt mens, en ik hou dan ook zoveel van u als moeder. Maar tegelijkertijd ben ik ook echt God. En daar hoort onder meer ook dit bij. Ik werk op mijn tijd. En ook op mijn manier. U moet leren om geduldig te zijn. Maria wordt dus een stapje achteruit gezet. Door haar zoon. En door haar zaligmaker. Maar Maria laat ze niet naar het veld slaan. Ze voelt de nood van deze ceremoniemeester heel goed aan. En dan gaat ze naar de bediende toe en zegt tegen hem, vers 5. Let op, je moet doen wat hij zal zeggen. Daarbij wijzen naar haar zoon, naar de Heer Jezus. Maria loopt dan terug naar de feestzaal. Loopt dan langs van die stenen bakken die bij de ingang staan. Want in Israël in die tijd was het gewoonte om bij binnengaan van een bruiloft je voeten te wassen van stof en vuil op straat. Kun je begrijpen? Mensen droegen toen sandalen, moesten eerst de voeten wassen door reinigingswater en daarna kon je het bruiloftzaal inderdaad binnen. Daarom staan er ook hier 6 van die grote stenen bakken. Watervaten, zeg maar, bestemd voor de gebruikelijke Joodse reinigingen. In elk van die watervaten past 2 of 3 metreten. Beetje apart woord misschien. Dat is een bekende, oud-testamentische maat-hoeveelheidsaanduiding, zeg maar. Omgerekend per vat een inhoud van, zeg maar, 80 tot 120 liter. Na een poosje staat de heer Jezus op, loopt hij rustig naar het personeel, die kijken verzorgd, de wijn, die is echt op. En hoe moet dat dan nu? De heer Jezus, die kijkt ze aan en zegt, vul deze watervaten met water. De mensen, die kijken verbaasd, met water vullen. Maar de gasten hebben allemaal hun voeten al gewassen, maar toch, gemeente, ze doen het, ze vullen de vaten tot boven toe. Als ze dat gedaan hebben, dan zegt de heer Jezus dat ze er water uit moeten scheppen en dat bij de ceremoniemeesters moeten brengen. Ze pakken een beker, doen wat hij zegt, en ze lopen met die beker water, ja, naar die ceremoniemeesters. Die kijken verbaasd, die weten niet wat er gebeurd is, proef ervan, één slokje, nog een slokje, zijn ogen worden groot van verbazing, en dan zegt hij het, wat is dit een heerlijke wijn? De bruidegom komt erbij, wordt erbij geroepen door de ceremoniemeester. Waarom zou dat bruidspaar de lekkerste wijn voor het laatste bewaard hebben? Vers 10. De oprechte verbazing van de ceremoniemeester. Alle man zet eerst de goede wijn op, wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Christus werk is de tweede gedachte. Denken daar samen over na. Wil ik eerst wat zeggen, gemeente, over Maria. Hoe ze nou reageert op die ongemakkelijke situatie, dat de wijn op lijkt te zijn. Daarmee gaat zij naar de Heer Jezus. Dat is haar zoon. Tegelijkertijd ook de zoon van God, haar zaligmaker. Maria weet dat de Heer Jezus voor de oplossing kan zorgen. En daarom gaat zij naar hem toe en zegt zachtjes tegen hem, de wijn is op. Let erop, ze vertelt de nood van dit bruidspaar aan de Heer Jezus. En op dit punt, gemeente, kunnen we van Maria iets belangrijks leren. Want wanneer we onszelf in haar verplaatsen, dan zie je in gedachten een moeder, een oma wellicht, die de nood van kinderen, van kleinkinderen, die de nood van anderen ziet. Misschien zit u of jij er ook vanmorgen wel, met verdriet, vol angst en zorgen, binnen families of huwelijken, rondom kleinkinderen misschien. Je merkt misschien een stukje levenspijn, wanneer alleen gaan geen eigen keus is geweest. Als er wordt geworsteld met vragen over identiteit en geaardheid. Je proeft het verdriet van gebroken huwelijken. De pijn van kinderen ook in eenoudergezinnen. En dan? Gemeente, en dan? Wat doen wij daar dan mee? Laten wij naar Maria kijken en haar voorbeeld navolgen. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Ouders, grootouders, gemeente breder ook, deze weg naar boven is nog altijd de beste, gelooft u dat? Deze weg naar boven is nog altijd de beste. Zeggen tegen hem, dat is brengen bij hem in het gebed. Dat is ook loslaten bij hem. Dat is ook overgeven aan hem in het gebed. Let op, gemeente, en zie dat Maria niet vertelt wat volgens haar de oplossing moet zijn. Daar wil je over nadenken. Ze vertelt niet wat volgens haar de oplossing moet zijn. Ze laat de Heer daarin vrij, zou je kunnen zeggen. Ze vertelt alleen maar de nood. En opnieuw, gemeente, wat kunnen wij daar veel van leren? Kan de Bijbel lager afdalen naar ons mensen in onze nood en moeite, in onze zorgen, in ons verdriet? Het is een voorbeeld. Het is ook een uitnodiging om alle noden aan de Heere te vertellen. De wijn is op. Het gaat tussen ons beiden soms zo moeizaam, of helemaal niet meer. Heere, mijn man, mijn vrouw is ziek. Hij is niet meer, het is niet meer zoals vroeger. De zorgen rondom de kinderen, die groeien ons boven het hoofd. Heere, ons kind heeft een beperking. Ons kind lijdt. O Heere, het geld is op. De gezondheid geeft zorgen. Ik ben chronisch ziek. Het werk geeft zorgen. Er wordt in stilte geleden, lichamelijk en of ook psychisch. Er is een ander tussen gekomen. Kun je eigenlijk nog wel spreken van een huwelijk? Gemeente, laten gehuwden in zorgelijke omstandigheden het huwelijksformulier nog eens samen lezen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velen al tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Wat de late Heer het ook vandaag zien, ik wil de getrouwden de nodige hulp en bijstand altijd bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Laat dit tot bemoediging zijn. En dan nog iets. Maria, die roept de Heer Jezus erbij. Maar ze krijgt een antwoord waarmee ze eigenlijk een stapje terug moet doen. Gemeente, wat zijn we geneigd om de Heer te vertellen hoe hij moet zorgen en wat hij ook moet doen. En dan kan de Heer zomaar laten merken, uw tijd is die van mij niet. En dat kan voor veel vragen zorgen. Terwijl de Heer zo goed weet wat het beste voor ons is. Wat moeten we het steeds leren, dat het genoeg is wanneer we onze noden bij hem brengen en in zijn handen neerleggen. in het dagelijkse leven blijkt dan de kracht van het geestelijke leven. Je leert de Heere vrijlaten in zijn weg en in zijn werk. Je leert het aan hem over te geven en te zwijgen voor God en te buigen onder God. Je leert wachten op zijn tijd en zijn wijze. Als mens kun je het soms niet begrijpen. Bij tijden totaal niet overzien. Maar hij blijft de almachtige gemeente. Voor wie niets te wonderlijk is. Want dat blijkt. Wanneer gedaan wordt wat hij zegt. Wanneer water in wijn veranderd wordt. En er iets wordt getoond van Christus heerlijkheid. In onze derde gedachte. Eerst gaan we samen zingen. Het negende vers van Psalm 33. Bries het paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaf in het oorlogsveld. En wat er volgt in vers 9 van Psalm 33. Gebeten Jezus, eerste wonder, zijn aanwezigheid, zijn werk, als dat is zijn heerlijkheid, vers 11 en 12, de beginsel van de tekenen, heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen en bleven al daar niet vele dagen. Gebeten ongelooflijke dingen gebeurden er op die bruiloft in Kana. Een bruidspaar, zomaar een bruidspaar, had geen wijn meer, maar de Heer Jezus die deed een wonder. Hij veranderde het reinigingswater in heerlijke wijn. Als je de hoeveelheid water en dus ook hoeveelheid wijn op je in laat werken, dan is het ontzettend veel geweest. Dan maar rekenen gebeten, veel meer dan waarschijnlijk nodig geweest zal zijn voor het feest. Maar het is er. Bruidspaar, dat zal ontzettend blij geweest zijn. Zij zullen de Heer Jezus wel vriendelijk bedankt hebben, denk ik. Zo van, hartelijk dank, wat geweldig. Dat u dit voor ons hebt gedaan. Het bruiloftsfeest kan toch gevierd worden. Misschien hebben ze ook Maria wel bedankt. Zou ook, ja, toch wel mooi wezen. Wanneer van het bruidspaar leest dat ze door dit wonder gaan geloven dat Jezus de lang beloofde Messias is. En misschien nog breder, zijn door dit wonder inderdaad veel mensen geweest die tot bekering en geloof gekomen zijn. Maar je leest er eigenlijk niets van. Johannes laat op dit punt de geschiedenis eigenlijk zelfs helemaal los. De Heilige Geest heeft dat blijkbaar beter voor ons gevonden. We worden gedwongen om te letten op vervolg. Terzelf, dit beginsel van de tekenen. Wat betekent dat? Dat woord beginsel. Ja, dit, dat het eerste teken van de Heer Jezus geweest, waarbij die doet wat wij niet begrijpen of beredeneren kunnen. De Heer Jezus, die laat met zulke tekenen zien dat zijn koninkrijk nu gekomen is. Dit teken is het begin. Er zijn er nog meer gevolgd die de Heer Jezus zelf deed. Trouwens, geboren worden uit de maagd Maria was al een teken, maar het is eerst een teken wat hij zelf in het openbaar voor het eerst doet. Die uitleg vind je ook terug in kanttekening 12. Er wordt nog verwezen naar een tweede wonderteken in Cana, in Galilea, Johannes 4, vers 56. Er is nog meer. Het grondwoord wat de Bijbel hier gebruikt wijst ook op een tweede betekenis, beginsel als grondpatroon, principe van alle wondertekenen die Jezus heeft gedaan. Alsof de Heilige Geest zegt, let maar goed op, zoals het nu gaat, zo zal het steeds gaan. Waar je aan denken moet, in de eerste plaats, aan zijn machtswoorden, waarmee hij in de leefwereld van mensen beschikt over alles wat geschapen is. Hij spreekt. Hij geeft een bevel. Hier een bevel om vaten tot boven te vullen met water. Dat is dus een gewoon middel geweest. Heel gewoon. Met uw Henry zo mooi. Zij die Christus willen kennen, moeten hem op de proef stellen in het gebruik van de gewone middelen. En dan kunnen zij er een buitengewone werking van verwachten. Ik zal nog een keer herhalen. Zij die Christus willen kennen, moeten hem op de proef stellen in het gebruik van de gewone middelen, en dan kunnen zij er een buitengewone werking van verwachten. Gemeten in de weg van de vervulling van de plicht, wil de Heere zijn genade verheerlijken. En welke middelen wijst de Heere ons dan? Wijst de Heere ons de weg van het gebed aan als de weg om onze noden en verlangens de Heere te vertellen? Hij wil in die weg uitkomsten geven en genade verheerlijken. Want dan volgt op het gehoorzamen van het woord van de Heere het teken, het wonder van de Heere, zeg maar. Het wonder zelf gebeurt in het rijk van de schepping en het verwijst naar het werk van God in de herschepping, naar het koninkrijk van Gods genade wat nu gekomen is. En gemeente, let dan op de rijke betekenis. Want dat het koninkrijk van Gods genade nu gekomen is, dat blijkt op een bruiloft. Dat is één. Waarin het water van de reiniging veranderd wordt in wijn. Dat is twee. Wat dat betekent? Heel eenvoudig. Ik noemde net bij de gedachte niet voor niets dat een aardshuwelijk tussen een man en een vrouw een afspiegeling is van het hemelshuwelijk tussen Christus en zijn bruidsgemeente. En het water dan? Gemeente, dit water hier was oud-testamentisch water van de reiniging. Eerst schoonmaken. En dan naar het feest, om zo te zeggen. De Heer Jezus veranderde dat in wijn. Nieuw testamentisch beeld van het bloed. Het leven van de Heer Jezus. Dat maakt schoon van zoveel zonden. En geeft toegang tot het geestelijk bruiloftsfeest. Het geestelijk huwelijk tussen Christus en zijn bruidsgemeente. Met andere woorden, de Heer Jezus laat hier eigenlijk een eerste lichtstraal vallen op dat doel waartoe hij gekomen is. Om zijn bloed, om zijn leven te geven als de weg waarlangs hij onwaardige mensen, mensen die zo vuil zijn door de zonde, toegang geeft tot de bruiloft van het lam. Iets anders gezegd, de Heer Jezus openbaart hier wat meer van zijn middelaarswerk. En gemeente, kun je dan begrijpen waarom Johannes het openbare optreden van de Heer Jezus daarmee laat beginnen. Hoofdstuk 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. En dat begint nu op deze bruiloft in Kana. 6 stenen watervaten vol. Het verandert in wijn. En wel zoveel. Het was meer dan genoeg voor iedereen. En zo is het nog. Want dan wordt het wat Jesaja zegt. In hoofdstuk 12 vers 3. En gelieden zult water scheppen met vreugde. Uit de fonteinen van het heil. Gemeente. Kennen wij dit in ons eigen leven? Of, anders te vragen vanzelf, is zijn heerlijkheid ook ons zo geopenbaard? Horen wij bij die discipelen, van wie gezegd wordt, dat zij in hem geloven? De heerlijkheid van de Heer Jezus, dat is op een bepaalde manier een oud-testamentisch begrip. Dat komt vooral tegen bij de profeet Ezechiël. De heerlijkheid van de Heere hoort vooral bij de dienst van de tempel en de offers. Het is een teken, zou je kunnen zeggen, van de aanwezigheid van God in genade. Nieuw testamentisch slaat op de aanwezigheid van God in de genade via zijn Zoon, de Heer Jezus. En die wordt hier nu geopenbaard. Wat staat er? Je kunt er ook voor lezen. Die wordt hier nu onthuld. Denk aan een gordijn wat wordt weggeschoven. Er wordt iets onthuld. Er wordt iets zichtbaar gemaakt. In het verband van de geschiedenis is dat de heerlijkheid van de persoon en het werk van de Heer Jezus. Van zijn middelaarswerk. Als het gaat over de noodzaak daarvan, maar ook van zijn middelaarswerk als het gaat over de toepassing daarvan. Want je leest het. Zijn discipelen geloofden in hem. Iemand zegt misschien. Maar dat deden ze toch al? Dat klopt. Dat klopt. Nu zie je dat de Heer Jezus aan zijn discipelen dingen bijleert, zou je vandaag zeggen. Ze geloven in hem. Er komt een diepere geloofskennis van hem en van zijn werk. Ze leren de Heer Jezus steeds beter kennen. Jongelui, als je verkeering met iemand krijgt, dan leer je iemand kennen. Naarmate de relatie langer duurt, zich verdiept, leer je iemand ook beter en dieper kennen. En zo is het ook hier in veel diepere zin. De discipelen leerden hem kennen in het begin van het geestelijke leven. En dat gaat nu verder. Ze leren hem ook beter kennen, zou je kunnen zeggen. Leren hem beter kennen in de voortgang van het geestelijke leven. En dan bid ik, gemeente, dat u dat herkent in uw eigen leven. Dat er zo'n begin mag zijn, waarin ook voortgang en opwas en groei en toename zit. Christus heerlijkheid, die wordt geopenbaard op de eerste openbaring van de middelaar. Kom dan vervolgonderwijs. Als je meer leert van Jezus Christus als de Zoon van God en als de ware Messias. Water wordt in wijn veranderd. Hij daalt af in al zijn heerlijkheid als middelaar in de put en in de nood van ons leven. Daar laat hij iets zien van wie die is in zijn almacht en in zijn genade. En in die tijden, gemeente, word je meegevoerd in het wijnhuis om dronken te worden in zijn liefde, als er met vreugde en met blijdschap wijn wordt gedronken, als dat bloed van Christus, gemeente, wat zo rijk is en zo krachtig is, toegeëigend wordt aan een eigen hart en leven, als het ingang vinden gaat in het hart en leven en het waar wordt opnieuw en zoveel dieper waar wordt in je leven, zijn heerlijkheid, overlopend vol van genade en van waarheid. Dat zijn de tijden, hè. Dan valt een bruidspaar weg, ja. Dan valt Maria weg. Dan vallen alle mensen om u heen weg. Omdat dan niemand gezien wordt dan Jezus alleen. En gemeente, dat zijn de beste tijden in het leven van de kerk. Als alles van mezelf, van mensen, van omstandigheden, van zonden en van ongerechtigheden, is een ogenblikje wegvallen. En Christus zoveel glans en zoveel waarde krijgt in de gang van zijn vernedering, in de gang van zijn verhoging, in zijn zitten aan de rechterhand van God, waar hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Ik, die zo vaak niet bidden kan en niet weet hoe het moet, oh, er komt de ruimte, gemeente. Daar komt er bij vernieuwing zoveel ruimte bij deze Jezus alleen. Ruimte voor mij. En dan ook ruimte voor anderen. Ruimte voor iedereen. Hoe groot uw zonden en ongerechtigheden ook zijn. Hoe groot de moeite en de zorgen ook zijn. Bij deze Jezus moet u zijn. En bij deze Jezus kunt u zijn, want zo zijn ook deze dingen geschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Jezus, eerste wonder. Zijn aanwezigheid, zijn werk en zijn heerlijkheid. Gemeente, een bekende geschiedenis. Maar met een rijke variatie aan onderwijs. Ook als het gaat over het geestelijke leven. Praktisch en geestelijk is de nauwe verbinding, zeg maar. In al die variatie wordt ons gewezen op Christus en zijn heerlijkheid, waaruit Gods kinderen ontvangen genade voor genade. En je zingt in verwondering en in verootmoediging, die in de nood uw redder is geweest. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. Psalm 103, vers 3 en 11. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.